Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent om te genieten van de volgende podcastaflevering. Het gaat vandaag over twijfel. Misschien niet zo'n leuk onderwerp, maar ik denk wel een onderwerp wat heel goed is om daar eens naar te kijken. Omdat misschien ervaar je wel eens in je geloofsleven twijfels en staat niet alles voor je vast. En durf je dit misschien niet met veel mensen te delen. Nou, dan hoop ik dat het je gaat helpen door door het gesprek wat ik met Daniel Borgman mocht voeren. Daniel heeft zelf getwijfeld en deelt daar openhartig over in hele waardevolle tips en inzichten. Nou, ik hoop dat het je zal zegenen. Ik wens je een ontzettend fijn oud en nieuw. Ik hoop dat je ondanks alle coronamaatregelen een gezellige tijd kan hebben met de mensen met wie het wel kan. En ik hoop je in het nieuwe jaar te zien. In het nieuwe jaar staan er weer ontzettend leuke dingen te gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een gesprek met Ines Petter over het boek Bijbel lezen. En hoe je dat praktisch kan aanvliegen als je het zo moeilijk vindt. Ik heb het met een Amerikaanse dame over hoe je van je missie en je passie, hoe je dat kan gaan uitleven in je echte leven. Waar begin je? Hoe mag je dat zien? Nou, al met al, er staan superleuke dingen gepland. En ik hoop dat je er volgend jaar weer bij bent. Mocht je nou deze podcast een warm hart toedragen, dan wil ik je uitnodigen, als je wat kan missen, om een gift over te maken. Want de giften, die zijn hard nodig, moet ik zeggen. Ik heb er de laatste tijd eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Dus mocht je zeggen, hey, ik heb wat ruimte en ik wil dat Podcast Bloei door blijft gaan, maak dan vooral wat over. Dat kan via podcastbloei.nl/doneer. En voor alle mensen die al gegeven hebben, daar ben ik ontzettend blij en dankbaar voor. En dat wordt ontzettend goed gebruikt. En dat gaat naar alle kosten van deze podcast. Dus ik maak hem met veel plezier, maar met een beetje hulp kunnen we nog verder komen. Geniet van deze aflevering. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien, zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Vandaag zit ik om de tafel met Daniel Borgman. Daniel, ontzettend leuk dat je er bent.
Ja,
hier in mijn mini-studio voor het eerst.
Ja, inderdaad.
Ja. Kan je wat meer over jezelf vertellen en over je achtergrond? Hoe ziet je leven er een beetje uit?
Ja, nou, ik ben dus Daniel Borgman en 33 jaar. En ik werk als hulpverlener in de verslavingszorg.
Ja.
Al gewoon bijna 10 jaar nu ongeveer. Met heel veel passie en heel veel plezier. En ik ben al jaren lid van de Leefde Evangelie Gemeente. Ik zit daar in de kerk. En ik ben dol op theater maken. En ik heb natuurlijk met jou ook nog theater gemaakt. Een aantal jaar geleden, Noodstop.
Ja.
En begin dit jaar een nieuw stuk, Teken van Leven. Wat we nog net voor de corona mochten doen. Super blij mee.
Heerlijk.
Dus daar liggen een beetje mijn passies. Ik ben getrouwd met Deborah en ik heb twee kids. Sarah en Febe.
Leuk.
Ja.
Leuk, ja. Ik wilde dat ook gaan vertellen inderdaad. Wij kennen elkaar al jaren, want ik zit ook in de Leefde Evangelie Gemeente. En we hebben elkaars echtgenoot al een paar keer gespeeld. Dus vandaag voelt het in ieder geval al best vertrouwd daardoor.
Ja, precies.
Dus superleuk. Heel veel mensen nemen aan dat geloof de afwezigheid van twijfel betekent. Maar ik denk persoonlijk dat als er twijfel is, dat het er is om overwonnen te worden. Daniel en ik gaan vandaag in gesprek over het thema twijfel. Vaak delen mensen pas over deze twijfels als ze er doorheen zijn en het overwonnen hebben. Omdat ze het dan pas durven te delen. Ja, maar Daniel, jij niet. Jij stopte het niet onder stoelen of banken en bent er actief en openlijk mee aan de gang gegaan. Kan je iets vertellen, ja, wanneer en waarom zijn die twijfels ontstaan?
Ja. Nou ja, die geloofstwijfels die zijn al wel een lange tijd spelen die in mijn hoofd en worstel ik daarmee. Sommige periodes meer, sommige periodes minder. Maar ze zijn denk ik een beetje begonnen Ja, toch wel een beetje na de puberteit, zo rond 17, 18, 19 jaar, zo even om en nabij.
Ja.
Het is niet een heel bewust moment of zo. En er is ook niet, ik heb ook niet iets meegemaakt waardoor ik ging twijfelen. Sommige mensen hebben dat natuurlijk, dat ze iets heftigs meemaken, iets een verlies van iemand of iets dergelijks.
Mm-hmm.
Dat is bij mij eigenlijk niet geweest. Het is eigenlijk heel langzaam gegaan en wat je zelf nu ook al zegt, ik ben een stuk verder in die reis, maar het is nog wel een reis. Dat betekent, ja, ik heb af en toe nog steeds twijfels.
Mm-hmm.
En ik ben inmiddels wel, durf ik me wat meer zekerheid te zeggen, dat ik denk ik waarschijnlijk niet de enige daarin ben die af en toe geloofstwijfels heeft. En ik denk dat het goed is om daarover te hebben.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar hoe dat nou een beetje gekomen is. Ik heb daar ook over naast te denken van waar komt dat nou door? Want ik heb mezelf ook heel lang daar heel schuldig over gevoeld. Dat ik dacht van ja, maar dat mag niet. En we moeten juist in de evangelische kerk is het natuurlijk van halleluja. En we stappen uit in geloof en verwachten heel veel dingen. En er ligt natuurlijk heel erg sterk een focus op wonderen en op de daden van de Heilige Geest. En focus op vernieuwing en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En ik zat daar dan af en toe en ik merkte gewoon dat er soms, de focus ligt heel erg op voelen en dingen ervaren. En dat ik dat heel vaak ook gewoon niet had.
Mm.
En dacht van, ligt dat dan aan mij? Doe ik iets niet goed in mijn geloof? Dat ik niet bijvoorbeeld omval of iets heel stevigs ervaar? Of dat soort dingen.
Ja.
En ik merkte ook, je zit natuurlijk jaren in de evangelische kerk. En je hoort ook heel vaak preken of dingen van, nu gaat er, dit jaar gaat er iets groots gebeuren. Of er gaat, en dan, om heel eerlijk te zijn, dat bleef ook best wel regelmatig uit. Dat er niks gebeurde.
Ja.
Ik merkte toch onbewust dat op een bepaalde manier toch ook een stukje pijn en teleurstelling bij mij teweeg heb gebracht. Niet zozeer in mensen, zeker niet in individuele mensen, maar toch in een soort van belofte of beeld wat ik van God had. Toch een God van, we gaan van alles en nog wat doen. En we gaan, als je zoveel keer stille tijd houdt en dan gaat aanbidden en een paar liedjes zingen, dan gaat God iets doen. Dan gaat er iets gebeuren of zo. En dan kunnen we God een beetje sturen en dan gaat hij iets doen. En ik merkte dat dat zo niet werkte.
Nee.
En dat maakte dat ik op een gegeven moment een beetje dacht, eerst dacht ik, het ligt aan mij. Ik moet gewoon meer best. Daniel, je gelooft gewoon niet goed. Je moet gewoon meer geloven. Het ligt aan jou. Je bent gewoon een lauw christen. God spuwt lauwe christen uit. Kom op.
Schaamde je daarvoor? Als je het zo voelde, ja?
Ja, dat zat wel. Een stuk schuld en een stuk schaamte. Dat ik dacht van, dit zal wel aan mij. Ik ben gewoon niet zo goed christen misschien. En het ligt dan wel aan mij. Of misschien ben ik gewoon te lui. Of dat soort dingen. Dus ik heb vervolgens geprobeerd om ook mezelf heel erg op te leggen. Ik moet stille tijd houden en meer boeken lezen op een bepaalde manier.
Ja.
Zelf een beetje dwingen om dat te doen. Ja, en ik merkte dat het werkte eigenlijk niet.
Nee.
En ik begon daardoor, merkte ik steeds meer een beetje, dus ik kon niet meer goed meekomen. En ik denk ook dat het, dat is denk ik een beetje het ding binnen de evangelische kerk ook.
Ja.
Is dat de focus ligt heel erg op vernieuwing, op vooruitgang en waar wil jij staan volgend jaar in je relatie met God.
Yeah.
En dat is eigenlijk enerzijds natuurlijk heel puur en heel mooi om de verwachting en het vertrouwen te hebben dat God je meeneemt op zo'n reis. Maar bij mij zat dat ergens iets in van er moet dus constant vooruitgang zijn. En dat is in de samenleving natuurlijk ook al zo sterk aanwezig. Dat moet altijd meer en dat is altijd een soort focus op jij moet het doen, jouw individuele relatie met God.
Maakbaar.
Ja.
Ja,
ik ben natuurlijk ook een millennial kind, geboren tussen 1980 en 2000.
Ja.
En wij zijn natuurlijk al opgegroeid met het idee van de maakbaarheid. Hè?
Ja.
Alles kan je zelf in het leven maken. En zoiets als pech of geluk, dat bestaat niet. Je hebt alleen succes en falen. Heel kort de bocht. Dus als het niet lukt in het leven, ligt dan heb jij iets niet goed gedaan.
Ja.
En ik denk, dat is mijn voorzichtige hypothese,
mm-hmm.
dat die manier van denken misschien ook een klein beetje de evangelische kerk voor een deel
is ingeslopen.
Ja, dat wij ook ergens het idee een soort maakbaarheid in ons geloof hebben. Het idee, het moet altijd verder. We moeten de horizon verzetten. En ik merkte dat ik in dat proces, merkte dat ik een beetje aan de zijlijn begon te staan en niet meer goed daarin mee kon komen. En,
maar durfde je toen al te delen met mensen uit je omgeving? Durfde je dan weer aan te haken bij de mensen die wel in die bepaalde flow zaten? Van, we zijn inderdaad onderweg naar meer. En
Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik van het begin het ook wel een beetje ontweek of zo. Ik had soms wel eens het gevoel, dan zat ik in een dienst of daar is een bid stond of zo. En dan zag ik mezelf zo staan en dacht ik, had ik regelmatig als gedachte van, wat doe ik hier?
Mm.
Wat doe ik hier? Ik sta hierbij en het gaat langs me heen.
Ja.
Dus mensen die waren vol vuur aan het bidden en met passie en aan het zingen voor God en dat soort dingen. En ik denk, Ik heb wel echt wel eens momenten gehad dat het mij ook wel ergens heel verdrietig en somber maakt. Omdat ik dacht, ja, het lijkt alsof ik hier niet meer bij pas. En dat ik gewoon dacht, ik kan net zo goed naar huis gaan of zo.
Wat heftig wel.
Ja, ja, het was best wel lastig ook wel. Een moeilijk, ja, een moeilijk proces daarin ook wel.
Ja.
En vervolgens natuurlijk ook van, ja, ja, ik ga natuurlijk niet zomaar de kerk uit of zo. En dat wilde ik ook niet, want allemaal vrienden zitten in de kerk. En,
ja, want jij bent echt in de leg opgegroeid, toch?
Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, en ik hou ook van de kerk en van de mensen. Mm-hmm. Maar ik merkte gewoon dat ik ja, dat nou ja, wat ik zei, dat het langs me heen ging. En dat ik heel erg dacht van, nou ja, misschien, ja. Nou ja, langzaamaan begonnen zo een beetje die twijfels. En merkte ik dat ik af en toe mezelf betrapte op gedachten zoals van, ja, maar wat als het nou gewoon onzin is?
Mm.
Wat als het nou gewoon één grote grap is en gewoon verzonnen verhaal door mensen die het moeilijk hebben of zo. En om de wereld een beetje te verklaren en om ons pijn een beetje te sussen en dat het gewoon bedacht is. En een theater of zo met elkaar.
Ja, maar wilde je graag dat het waar zou zijn? Hoopte je dat wel ergens?
Ja, ik hoopte ergens wel dat het waar was. En ik kon ook wel met een bepaalde soort van jaloezie kijken naar mensen die vol passie met God bezig waren.
Ja.
Meer omdat ik dacht, ja, ik heb dat niet. Maar ik merkte dus op een gegeven moment, omdat ik dus niet mee daarin kon komen. En het ging een beetje langs me heen. Ik kon niet zo goed aansluiting daarin vinden. Daardoor ga je op de achtergrond raken. En daardoor ga je op een gegeven moment ook een soort twijfel krijgen. Van, nou ja, misschien is het dan allemaal onzin of zo.
En op welk moment ben jij voor het eerst, heb je uitgereikt naar iemand? Door die twijfels te delen. Want dat is natuurlijk best wel een spannende stap.
Ja.
Heb je dat gedaan op een gegeven moment?
Nou, ik heb op een gegeven moment wel, het belangrijkste met wie ik erover sprak was mijn eigen vrouw, was Deborah. Daar heb ik veel mee over gesproken natuurlijk.
Ja.
En ik heb een goede vriend waar ik er veel mee over gesproken heb. En die, ja, die heeft ook een bepaalde worsteling met zijn geloof meegemaakt. Dus die herkent het wel. En nog een paar andere vrienden waar ik er wel mee over kon praten, die het wel goed begrepen.
Dat was wel heel fijn. Ja, dan voel je niet een alien in je eentje.
Ja, dat was heel fijn. Ja, ja. Maar soms was het ook lastig. Ik heb wel eens geprobeerd bij andere mensen het te delen. En dan, ja, dan komt het toch van, nou, misschien kan je zus of misschien kan je zo. Of
in de oplossingen meteen.
Ja, oh, ja, ja. En ik denk ook dat dat komt omdat je, als je natuurlijk uitspreekt dat je geloofstwijfel hebt over, bij wijze van spreken, de meest fundamentele dingen van het geloof, zoals bestaat God en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dan morrel je natuurlijk in essentie aan het fundament van waarom je überhaupt bij elkaar komt. Want daar gaat het, dat is het hele eiereten.
Ja.
Kijk, je kan natuurlijk discussiëren over hoe je de dienst in moet vullen en welke liedjes en waar de preek meer over zou moeten gaan.
Ja.
Maar op het moment dat het gaat echt over, bestaat er überhaupt God? En dat soort geloven, die zijn veel fundamenteler.
Ja.
En daardoor misschien ook beangstigend voor mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Die denken, maar wacht, nu ga je aan het fundament van mijn geloof morgen. Dat mag niet gebeuren, we moeten hem redden of zo. Of we moeten dat oplossen.
Ja, schrikken we daarvan? Als je dus in de kerk dat roept.
Ja, dat denk ik, ja. Er wordt ook niet zoveel over gesproken, over bijvoorbeeld lastige geloofsvragen. Ik kan me herinneren, er is één keer een preek geweest in de leg, maar dat is alweer jaren geleden,
ja.
Dat er over geloofsvragen werd gesproken, maar verder eigenlijk niet zoveel. Dus ja, ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft, maar ja.
Want dat is wel, uit ons voorgesprek wat jij zei, van dat is wel de mensen die geloven, hè? En die het 100% zeker weten, die staan meestal op de kansel en geven de preken.
Ja.
En jij hebt ook wel het verlangen uitgesproken van, ik zou hier misschien wel iets mee willen. Wat zou dat, denk je, kunnen betekenen voor mensen die met diezelfde twijfels lopen?
Ja, nou ja, inderdaad, wat ik denk is inderdaad, omdat juist mensen die super zelfverzekerd zijn of zeggen, nou, ik weet hoe het zit zo, die laten vaak van zich horen. Maar mensen die natuurlijk wat bedenkingen hebben of wat kritische vragen, die hoor je wat minder vaak. Want ja, dan krijg je een soort genuanceerd verhaal of een soort van, ja, ik twijfel, want sommige dingen zijn lastig.
Ja.
En ik denk, nou, daar heb ik dus lang over na zitten denken. En toen dacht ik, misschien is het juist wel goed om dat juist eens te delen. En dat is ook een van de redenen waarom ik mee wil werken aan deze podcast. Omdat ik denk, ja, er mag ook wel eens gezegd worden van, hey, er zijn christenen zoals ik en mogelijk anderen, daar ga ik dan even vanuit, die af en toe denken, ik weet het niet. Ik heb wel eens twijfels over God, maar ook over hoe we dingen doen en zo. En mijn boodschap zou erin uiteindelijk zijn, dat heeft voor mij lang geduurd, mm-hmm. maar om in eerste instantie die twijfels gewoon te omarmen, te accepteren dat ze er zijn. Het is oké. Okay.
Hmm.
Want op het moment dat je jezelf natuurlijk meteen met een soort schuld of schaamte overlaat, dan ga je juist nog meer Nou ja, dan ga je natuurlijk nog langzaam verder terug uit de kerk, zeg maar. Ja. En dan, terwijl ik denk, nee, ik denk juist dat het beter is om erover te praten, om er open over te zijn, om te delen dat dat er is. Omdat ik denk, wat je aan het begin al zei, geloofstwijfels zijn een fundamenteel onderdeel ook van je geloof, denk ik. En ik denk uiteindelijk dat twijfel een aantal gunstige eigenschappen ook heeft. Namelijk, ten eerste, het kan je echter maken. Omdat het je, wat je doet op het moment dat je twijfelt, is natuurlijk eigenlijk heel kritisch kijken naar waarom geloof ik nou precies? Wat geloof ik nou precies? Je neemt niet alles klakkeloos aan.
Je hebt er ballen voor nodig, denk ik, om de twijfels te hebben. En zoals jij, ze ook nog uit naar inderdaad de mensen om je heen. Want ik denk, ik hoor het ook niet zo vaak, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zeggen, en nu zeker in de tijd dat we niet in de kerk kunnen zitten, nu we minder onder het woord zijn daardoor, door de corona, kan ik me best voorstellen dat juist de twijfels heel erg zijn toegenomen misschien wel. Ja. Ik hoop het niet.
Mogelijk,
Maar daarom vond ik het best wel waardevol om daarom in deze tijd met jou hierover in gesprek te gaan.
Nou ja, wat ik zei over die twijfel, ik denk dus, allereerst dat twijfel je echter kan maken, omdat omdat je afstand doet van dingen die niet echt bij jou passen of zo, van aangeleerde godsbeelden. Hè. Uiteindelijk heb ik afstand moeten doen, niet zozeer van God, maar van een bepaald godsbeeld, wat ik had gecreëerd.
En wat had je voor godsbeeld?
Nou ja, dat beeld van God die als een soort werkgever of zo, waar je dan, daar moest je dan voor werken en dan kreeg je daar wat van in de vorm van een soort zegening en dat soort dingen. En die continu, waar je continu mee bezig moest zijn en die je dan ging aanraken of iets ging doen of zo met je. Een beetje, ja.
Heel voorwaardelijk klinkt het.
Ja, heel voorwaardelijk inderdaad. En ook een godsbeeld die al helemaal ingekaderd was. En een van de dingen die ik door mijn proces heen heb mogen leren is dat God veel breder is Dan hoe wij hem vaak maken, ook in de evangelische kerk en in alle kerken trouwens. Ja. Ik zie mezelf nu ook niet meer zozeer per se door het proces heen als een soort als een evangelisch christen, maar meer als een christen.
Ja?
Omdat ik denk dat het, ik tenminste, wat ik vind, ik zie een stukje schoonheid in het feit dat de kerk zo veelkleurig is. Als je kijkt naar een kerk in Zuid-Amerika, of een kerk in Afrika, of een kerk in Zuid-Korea, of alleen al verschillende soorten kerken hier in Nederland. De diversiteit waarmee mensen God zoeken.
Ja.
Ik vind dat zoiets moois. Ik denk niet dat het goed is om te zeggen van nou, dit is de juiste weg om te geloven. Dat geloof ik gewoon niet meer.
Maar ik denk wel, als ik even hardop denk, dat dat vaak gebeurt in de kerk. Omdat we natuurlijk geloven van dit is goed, hoe we het zo doen.
Ja.
Dus dat we dat best wel soms lastig vinden als iemand er anders mee omgaat.
Ja.
En je had het er ook over dat je hebt vaak een harde kern die dus zegt 100% God is Heer, Hij bestaat. En daaromheen staan dus soms de mensen die hun twijfels hebben. En jij zei van je hebt die harde kern, maar ook eigenlijk die zachte rand. Hoezo is die waardevol?
Ja. Nou, ik las het een keer ergens, ik weet niet meer wie dat geschreven had, maar ik vond dat een mooie uitspraak. En die zei van ja, de kerk heeft ook een rand nodig. Want het hebben van een rand onderscheidt je van een sekte. Want in een sekte is er een glashard onderscheid tussen niet-leden en leden.
Oh ja.
Dus dan is het heel duidelijk van jij bent in de groep of jij bent uit de groep in een sekte. En ik denk dat een kerk geen sekte moet zijn.
Nee.
Maar dat het een plek moet zijn waar mensen mogen komen, wat laagdrempelig is, maar ook waar mensen tegenaan mogen schuren. Dus dan heb je een rand nodig. En ik denk dus dat, daar wat meer ruimte voor creëren ook maar zou kunnen maken dat de kerk toegankelijker wordt voor mensen die kritische vragen hebben.
Maar de vraag die bij mij dan rijst is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dan de rand, waar we het nu even over hebben, niet kwijtraken? Dat mensen die twijfelen niet op een gegeven moment afglijden, zoals jij zei, dat ze steeds verder naar de zijkant verdwijnen, omdat ze zich minder waardiger voelen dan de mensen die diehard zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Hoe doen we dat als gemeente?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk allereerst om, nadat het wat meer misschien in de openheid mag komen.
Mm-hmm.
Dus dat er over gedeeld zou mogen worden.
Ja.
Daarom deel ik dat nu ook. Maar dus misschien mag er ook wat meer aandacht voor zijn. Misschien in studie of preek of dat soort dingen.
Ja.
En het is natuurlijk ook wel een uitdaging aan mensen die ermee worstelen om daarover te praten. Om daar open over te zijn.
Mm.
En niet niet bang te zijn voor die twijfel, maar dat kritisch te onderzoeken.
Ja.
Want uiteindelijk ga ik, ja, wat ik al zei, die twijfel zorgt er ook voor dat je, dat maakt je ook nederig, want het zorgt ervoor dat je je geloof echt doorleeft en niet geloof van iemand anders aanneemt, maar het maakt je ook weer wat voorzichtig in wat je uitkraamt. Hè? Dus het maakt je misschien minder dat je, ja, dat je gewoon maar wat eruit gooit van, nou, God gaat dit of zus of zo, maar dat je een bepaalde nederigheid daarin betracht van, nou ja, we weten heel veel dingen niet en dat is oké. Dus nou ja, nogmaals, erover praten denk ik dat dat belangrijk is.
Mm-hmm.
En gelukkig, en dat is natuurlijk ook, heeft mij ook wel geholpen in die periode.
Yeah.
Want de twijfel werd ook weer wat sterker toen ik ging studeren. En dan ga je natuurlijk wat kritisch nadenken. En ik ben sowieso wel iemand, ik hou van brede interesse. Dus ik vind heel veel dingen interessant.
Ja.
Dus dat maakt dat ik überhaupt meer over dingen nadenk. Van, hey, waarom doen we dat eigenlijk zo? Waarom gaat dit eigenlijk zo? En het heeft me ook wel geholpen om gewoon een aantal goede boeken te lezen en goede podcasts te luisteren van mensen die slimmer en wijzer zijn als mij. En die over heel veel van dat soort dingen al hebben nagedacht.
Ja.
En daar goede dingen over hebben gezegd. Ik heb bijvoorbeeld een paar boeken gelezen, die kan ik wel aanraden, van Tim Keller.
Ja.
Die heeft een paar hele goede boeken geschreven. Eentje heet Bij je volle verstand.
Ja.
En eentje heet In alle redelijkheid. Dat zijn twee boeken waar ik wel veel aan gehad heb, waarin heel concreet, nou ja, belangrijke geloofstwijfels zijn beschreven.
Mm-hmm.
En waar ook, en dat heeft mij ook wel geholpen, waarin ook heel concreet wordt besproken van, weet dat ook als je het geloof helemaal los zou laten, dat je dan ook per definitie bij een ander soort geloof uitkomt. Dat is natuurlijk heel grappig, hè? De Nederlandse samenleving.
Leg uit.
Ja,
Leg uit.
De samenleving is natuurlijk heel erg geseculariseerd. Hè? Dus we zeggen, nou, we geloven niet meer. Of
mensen
zeggen, nou, ik ben atheïst, ik geloof dat het niks is. Maar tegelijkertijd wordt er nog nooit zoveel aan spiritualiteit gedaan als nu.
Ja,
de schappen liggen vol met Boeddha-beeldjes en met happiness magazines en dat soort dingen. Dus wat zegt dat? Mensen zijn deeply wired in hun brein om te geloven.
Hm.
En dat kan je als argument aangrijpen om te zeggen, nou, zie je wel, het zit gewoon in de mens om te geloven, dus het is allemaal niet waar. Maar ik denk, nee, dat heeft God erin gezet. God heeft in iets gemaakt waarin we ten diepste beseffen dat er meer is dan alleen dit aardse, meer dan alleen maar moleculen en atomen en chemische processen. Nee, er is meer.
Ja.
En ik denk dus dat heel veel mensen die anno nu zeggen dat ze seculier zijn, ten diepste alsnog allerlei vormen van spiritualiteit hangen met gezegende stenen en weet ik het allemaal wat mensen doen. En wat voor mij op een gegeven moment hielp, is om op een gegeven moment te zeggen tegen hem zo, oké, stel je voor dat ik nu atheïst zou worden.
Ja, natuurlijk, ja.
Stel dat ik atheïst zou worden, wat zou dat dan betekenen? En in eerste instantie dacht ik, nou, dan zou ik qua moreel misschien minder hoeven van mezelf. Maar mm-hmm. Wat voor dingen? Ja, eigenlijk de dingen die ik nu moreel belangrijk vind, die zou ik ook als atheïst nog steeds belangrijk vinden. Dus dat zou niet per se veranderen. Maar wat zou er dan wel veranderen? En uiteindelijk, toen ik daar diep over nadacht, overviel me vooral een soort diepe leegte eigenlijk, dat ik dacht, ja, dan is er, dat is natuurlijk heel leeg, want dan is er helemaal niks, dan doet er eigenlijk niks meer toe.
Nee, dan is je leven echt vluchtig. Ja.
En het is heel moeilijk om bijvoorbeeld dingen als universele waarden, als de rechten van de mens en naastenliefde, om dat volledig vanuit een soort atheïstisch mensbeeld tegemoet te treden, om daar iets mee te doen, dat is heel lastig.
Ja.
En daarnaast is, als je atheïst wil zijn, dan moet je natuurlijk ook eigenlijk heel veel geloofsaannames doen. Maar als je natuurlijk gelooft dat alles uit het niets is ontstaan en dat dat alles compleet willekeurig en random is.
Mm-hmm.
Dat is wel interessant natuurlijk als je kijkt. Dat heeft mij ook wel geholpen om daarover na te denken. Dus je hebt een van die godsargumenten, die heet het fine-tuning argument. En dat vind ik een van de wat sterkere. En die zegt eigenlijk dat heel veel wetenschap laat zien dat als je kijkt naar allerlei, er zijn allerlei constante waarden in hoe de zwaartekracht werkt en hoe ver de zon van de aarde afstaat en dat soort zaken.
Yeah.
En als die iets anders waren geweest, dan was er geen leven op aarde mogelijk geweest.
Nee, precies.
En dan had het universum er heel anders uitgezien.
Ja.
Met helemaal geen leven, met alleen maar rotsblokken die door de ruimte heen zouden zweven.
Ja.
En dus dat alleen al maakt dat de kans zo klein is dat het volledig uit het niets is
ontstaan. Ja.
En in mijn diepste punten van geloofstwijfel waren dat kleine stukjes waar ik me aan vast heb gehouden. Dat ik op momenten dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb momenten gehad dat ik op een gegeven moment dacht, nou, ik weet het allemaal niet hoe het zit met God en geloof. Nee. Maar ik geloof wel dat er iets is die iets is wat deze wereld heeft geschapen.
Ja.
En dat er een God moet zijn.
Ja.
In mijn diepste momenten heb ik me altijd wel, was dat mijn enige stukje nog waar me dan aan vasthiel. Van, nou, er moet een God zijn. En hoe het verder allemaal zit, weet ik niet. Maar
En waar sta je nu?
Nou, ik ben allereerst ontspannender geworden. Hm. Ik heb op een gegeven moment, ik denk dat dat inmiddels een jaar of twee, drie geleden is geweest. Heb ik op een gegeven moment met mezelf en met God of zo, soort van afgesproken. Ik ga niet meer mijn geloof vormgeven en God zoeken vanuit schuld of schaamte en angst. Dat ga ik niet meer doen, dat weiger ik. Dus ik wil dat mijn verlangen om God te zoeken iets authentieks is en dat dat uit mezelf komt. En niet dat ik dat, zoals ik het altijd heb gedaan, vanuit een soort angst en dat moed enzovoort.
Zo heb ik het geleerd.
Ja. En het gevolg daarvan was dat ik vervolgens eigenlijk heel weinig met mijn geloof heb gedaan.
Ja.
In lange tijd. En ik ben nog steeds niet, ik vind mezelf helemaal geen goed christen, want ik zou veel meer Bijbel moeten lezen, veel meer moeten bidden en veel meer liedjes moeten, enzovoort. Dat zit nog ergens, dat stemmetje zit nog ergens wel in mijn hoofd.
Ja.
Van ja, eigenlijk schiet ik natuurlijk onwijs tekort als christen.
Ja.
Maar het verschil is dat ik me daar nu van bewust ben en weet van ja, dat is, het is oké om in ieder geval dat te benoemen en om om open te zijn over mijn twijfels. Dus ik ervaar meer ontspannenheid.
Ja.
En ik merk dat mijn beeld van God wat ruimer is geworden. Ik merk dat het ook meer bij me past. Ik denk, we kunnen God niet in een vakje plaatsen. Ik hoorde laatst een mooi beeld van, we proberen soms als God in ons hand vast te houden. Dan knijpen we onze hand vast. Want denken, oh, we moeten hem vasthouden in onze hand. En dan ballen we onze vuist eigenlijk.
Ja.
Van, oh God, anders dan vliegt God weg. Want we moeten hem beschermen, ons geloof beschermen voor allerlei invloeden van buitenaf. Dus we houden onze handen vast. Terwijl, op het moment dat je je hand opent, dan kan je veel ontspannender naar je geloof kijken en je geloof ook delen met anderen.
Mooi.
En erop vertrouwen dat je geloof echt niet zomaar wegvliegt. Maar dat je het juist kan delen met een open hand. Mm. In plaats van een gebalde vuist waarin je het krampachtig vast probeert te houden.
Ja.
En dat is wat ik langzaamaan, dus wat ik aan het doen ben, is langzaamaan die vuist wat aan het ontspannen.
Ja.
En wat mijn hand wat meer openen.
En wat gebeurt er dan? Als jij nu, dat je nu dat hebt besloten, je hebt je hand geopend, wat zie je gebeuren?
Nou, de grap is, dat is toch wel mooi of bijzonder, merk ik, dat ik af en toe merk dat een verlangen naar God in mij naar boven komt.
Ja?
Ja, ja. Dat ik af en toe ineens, zonder dat het moet, zonder dat het hoeft, ik hoef helemaal niks, maar dat ik soms ineens in de auto ineens een behoefte heb aan God.
Hmm.
En dat ik juist door die geloofstijf ook merkte, ik heb eigenlijk God zo hard nodig. Ik mis hem.
Hmm.
Of zo. En toen dacht ik, hey, dit is een nieuw gevoel.
Ja.
Dat ik God kan missen. Of zo. En dat ik af en toe, vaak bij mij is dat dan in de auto, momenten dat ik dan tot God bid en diep besef van, ja, hij is er. Hij moet er zijn.
En dan komt het echt uit jou en niet uit dat moeten. Je? En dat is waar je, denk ik, de mooiste plek om na zo'n fase in aan te komen, als dat je verlangen is, toch?
Ja. Ja, en dat vind ik, dus dat koester ik erg. Dat soort momenten, en die zijn er niet altijd. Maar er zijn af en toe momenten waarin ik merk van, hey, ik heb echt God nodig. En wat er ook een beetje voor terug is gekomen, en dat was voorheen een heel gekke reden om in God te geloven, maar ik geloof nu ook meer als anders in God, omdat het evangelie gewoon zo mooi is.
Mm.
En denk je, ja, maar iets wat mooi is niet per se waar. Maar ik denk dat het wel zo is. Ik denk dat het evangelie prachtig is en dat het mede daarom ook waar moet zijn. Er wordt wel eens gezegd, hè, van het geloof is absurd, dus is het waar. Dat vind ik ook een mooie uitspraak.
Ja.
En juist in de schoonheid van het evangelie, in wat Jezus heeft gedaan, denk ik, dat is zo eigenlijk absurd. Het is zo absurd.
Ja.
Ja, dat is zoiets moois, dat moet waar zijn. Dat moet gewoon waar zijn.
Ja. Nou ja, ja. Laten we het hopen. Ik luisterde gisteren, ter voorbereiding van dit gesprek, een preek van Stephen Furtick. En hij zei iets interessants, vond ik, over dit onderwerp. Hij zei, natuurlijk heb je twijfel. Alleen laat je twijfels geen dood eindpunt worden. En dat vond ik zo mooi. Dat je dus teruggaat weer in de kerk en dat je je twijfels daar op tafel legt om met elkaar erover te praten. En dat je dus niet zegt, hey, ik verlaat nu de kerk.
Ja.
En ik moet zeggen, dat zette mij ook wel een beetje aan het denken. Want ik twijfel niet over het bestaan van God. Maar hij zei iets, ik dacht, wow, daar heb je lef voor nodig. Hij zei, iedereen die in deze kerkzaal zit, die twijfelt ook. En hij zegt, als je zegt dat je niet twijfelt, dan heb je je Bijbel niet gelezen. Want daar staan zulke wonderlijke verhalen in, dat we ons vaak afvragen, Maar doet God dat in deze tijd ook nog voor mij? En toen dacht ik, ja, die vraagtekens komen ook wel eens bij mij boven. Dat ik denk, God gaat u wel voorzien nu de corona uitbreekt en ik ben ZZP'er en zorgt u voor mij. En wat mij daarin heel erg helpt, is om achterom te kijken en te kijken naar, hey, God heeft al die jaren altijd voorzien. Als ik weer aan het zweten was van, gaat het wel goed komen? Is dat ook iets wat jou heeft geholpen? Dat als je terugkijkt op je leven en...
Ja, ik weet ik niet. dat vind ik wel lastig. Want ik kon op een gegeven moment ook daarover twijfelen. Hè? Dat ik dan dacht, van, ja, die ervaring die ik toen met God had, was dat wel echt? Of was dat ingebeeld, weet je wel?
Ja.
Dus dat was, vond ik dan wel ingewikkeld.
Ja.
Maar wat ik wel altijd... Ik heb wel altijd nog gewoon tegen God gezegd. En misschien, ja, misschien is dat ook wel iets wat ik denk, nou, dat is... Daar ben ik wel blij mee. Ik heb altijd wel tegen God gezegd, Heer, houd me vast. Ik heb ook wel eens gebeden tegen naar God toe van, Heer, ik ga u kwijtraken. Ik voel dat ik het kwijt geraken, dat ik mijn geloof kwijt geraken. Dat beangstigt me, Heer, houd me vast. Dat is heel vaak mijn gebed geweest. Ik heb jarenlang ging ik s'nachts slapen en lag ik in bed.
Ja.
En dan bad ik heel kort van, Heer, houd me vast. Ik ben bang u kwijt te raken en ik twijfel. En ja.
Heeft God je ooit afgewezen? Daardoor?
Nou, nee. Nee, God niet. Maar ik heb wel misschien... Dat Godsbeeld in mijn hoofd wees me misschien af of zo. Hè?
Oh, ja.
Dat idee van... Ja, twijfels van de duivel. Het zit ook in ons theaterstuk. Ik speel een typetje eigenlijk die in zekere zin... De opposite is van wie ik ben, namelijk heel radicaal. Hup, twijfels van de duivel, huppatee. Het mag niet, is niet goed, moet je bestrijden, huppatee.
Ja.
En dat stemmetje ben ik een beetje gaan loslaten. Mijn advies zou zijn ook, inderdaad praat erover, maar ook blijf worstelen met God.
Ja.
Blijf worstelen met God. Je kan beter boos zijn op God.
Mm-hmm.
En zeggen, Heer, wat bent u nou voor eikel? Dat u dit allemaal... Ja.
Ja?
Ja, God kan het wel hebben. Die raakt niet zo snel van zijn apropos. Als je dat zegt. Nee, daar ben ik van overtuigd. Als het authentiek is, hè. Kijk, ik moet niet zijn om hem te beledigen. Maar op het moment dat je authentiek denkt, Heer, wat flikt u me nou verdorie? Wat is dit nou? Ik maak iets mee. Ik begrijp het niet. Waarom is het leven zo moeilijk? Wat is dit nou allemaal? Op het moment dat dat echt authentiek is, dan is dat denk ik juist beter. Want het tegenovergestelde van liefde is niet boosheid, maar is onverschilligheid. En onverschilligheid, als het je niet meer boeit, dan dat is denk ik kwalijker. Op het moment dat het je niet meer kan schelen.
Ja.
Dus blijf verbolgen over je twijfel, zou ik zeggen. En blijf ermee stoeien, blijf ermee worstelen.
Ja, want zou je kunnen zeggen dat twijfel het bewijs is van groei?
Goeie vraag. Ik denk het wel, omdat twijfel nodig is om inderdaad bepaalde dingen, overtuigingen los te laten om tot nieuwe inzichten te komen.
Mm-hmm.
Als je natuurlijk groei wil doormaken, dan moet je ook iets achterlaten.
Ja.
En dat zo voelde het voor mij, dat ik bepaalde kortzichtige beelden van wat ik van God had gemaakt, achter me moest laten.
Ja, kan je één punt wat heel belangrijk voor je was eruit lichten?
Dat ik een heel vast omlijnd idee had van hoe ik God zou moeten zoeken.
Oh ja.
Dat moet op die manier.
Ja.
En heel erg dat idee van dat ik van alles moest van mijn geloof.
Ja. Verdienen.
Ja.
Werken.
Ja, merken, progressie en groei, dat soort dingen. En dat ben ik veel meer gaan loslaten. Ik ben veel meer gaan accepteren van, ik mag gewoon christen zijn in mijn alledaagse leven. En het helpt me dan wel eens, om ik had een keer een leuk gesprek met iemand over bijvoorbeeld over de Bijbel lezen. Ik zeg, ja, ik lees eigenlijk veel te weinig Bijbel. En toen zei die vriend van mij, joh, je moet je niet vergeten dat 1500 jaar lang, sinds het begin van het evangelie tot en met rond de 15e eeuw, het gros van de mensen niet kon lezen. En het moest doen met glas- en loodraapjes in de kerk en wat het priester uit de Bijbel voorlas. Dus, en dit waren ook gewoon christenen. En wil je dan zeggen dat 1500 jaar lang al die mensen geen echt christen waren omdat ze geen Bijbel konden lezen.
Oh, die
dat
waren ook heel christenen. Ontspannend.
Dat
die,
waren ook die... gewoon christenen. Ja. Dat waren ook mensen die wij spreken op het land hun groente aan het verbouwen waren. Zo stel ik me dat dan voor.
Ja.
En die geloofden in God. En tuurlijk, ik bedoel, ik ben blij dat er reformatie is gekomen. Dat we nu allemaal zelf onze Bijbel kunnen lezen, absoluut.
Ja.
Maar dat beeld relativeerde wel een beetje dat idee van... Ja, weet je, God is zoveel groot, joh. Wij komen net, de evangelische kerk komt net kijken.
Ja.
We komen net kijken, we zijn iets meer dan 100 jaar oud, toch? In 1906 of zo, volgens
dat
mij.
Weet
in 1905 is op Azusa Street de evangelische beweging begonnen. En dat is natuurlijk een hele mooie beweging, hè?
Ja.
Want dat is natuurlijk ook, het is natuurlijk niet voor niks... Ook een hele krachtig iets om je uit te strekken naar God en de wonderen van God te willen zien en daarmee bezig te zijn. En er zit natuurlijk ook... Kijk, ik vind het niet per se erg dat er allerlei verschillende geloofstromingen zijn.
Nee.
Omdat ik denk dat al die geloofstromingen onderdeel zijn van de verscheidenheid van ons mensen. God op ons zo divers gemaakt. En dat is juist ook, daar zit ook heel veel schoonheid in. Ik hou erg van diversiteit. Dat is natuurlijk ook mijn werk. Ik ben continu met mensen... bezig die worstelen met in dit geval verslaving dan natuurlijk allerlei vormen mensen. En geen mens is hetzelfde. En ik heb het voorrecht om al die verhalen te horen. En dan, ik word daar ook heel dankbaar van. En denk ik, ja, wat heeft u ons allemaal zo bijzonder en wonderlijk gemaakt.
Maar ziet iedereen dat zo? Want ik kan me ook voorstellen dat als je dus dat op tafel legt, dat mensen dat eigenlijk onder het tapijt willen schuiven. En misschien zelfs wel zeggen, we verbreken het in de naam van Jezus.
Ja.
En alleen ik denk dat dat heel erg schadelijk kan zijn, zo'n reactie op een twijfelaar.
Ja, ja.
Schrikken nou ja, ik zeg wel eens, terug?
Ik zeg wel eens, en dat is misschien ook een opmerkelijk iets, maar ik zeg wel eens van, mensen hebben natuurlijk echt behoefte ook, de een meer als de ander, aan duidelijke kaders van wat mag ik nou wel en niet geloven? Wat mag nou wel van God, wat mag nou niet? En mensen hebben, zeg ik wel eens... recht op hun eigen rigiditeit of zo.
Ja.
Dus dat mag je mensen ook niet zomaar afnemen. Dus mijn verzoek is ook niet dat iedereen nu ineens moet gaan twijfelen. Nee, helemaal niet. Want er zijn zat mensen voor wie... Ja, die moeten er niet aan denken om bepaalde kaders in hun geloof... dat geeft veiligheid. Van nou, dit moeten we doen en op die manier. En als we dat zo doen, dan volg ik het juiste pad met God of zo.
Ja.
Alleen ik denk dat het voor een deel van de mensen misschien niet zo werkt. En dat een stukje ruimte... daarin en daarover mogen delen en daar mooi mogen stoeien, veel meer lucht geeft. En ik ben ervan overtuigd, en dat kan je natuurlijk van mening verschillen met mij, maar ik ben ervan overtuigd dat er in God die ruimte mogelijk is. En daar ben ik meer ontspannen en daar ben ik stelliger in geworden. En dat is interessant, want twijfel is natuurlijk juist dat je het niet goed weet, maar ik ben stelliger en zelfverzekerder geworden in dat af en toe twijfel oké is. Dus ik ben zekerder geworden over mijn eigen twijfel.
Er is ontspannenheid gekomen, wat je al zei. Maar is het ook zo dat als je door die twijfel heen gaat... dat we dus niet naar achteren deinsen, maar als je er doorheen gaat... dat uiteindelijk het antwoord aan de andere kant van die twijfel ligt? Als je bij God wil komen, snap je wat ik bedoel? Kan je dat zo stellen? Ja. Heb je dat zelf ook ervaren? Dat als je... door die twijfel heen gaat... dat je uiteindelijk... aan de andere kant bij God uitkomt.
Ja. Nou, wat ik denk... is inderdaad... als je verlangen oprecht is... in het zin van dat je oprecht probeert... God te zoeken of zo... en daarin worstelt... dat je hem uiteindelijk wel gaat vinden. God is groot genoeg om uiteindelijk wel... Ja, of nou ja, vinden in ieder geval wel... Kijk, het is niet zo makkelijk als van... nou, we vinden hem dat kan natuurlijk, soms kan er ineens iets bijzonders gebeuren.
Ja.
Maar vaak is het een zoektocht. Dus ik denk het wel. Maar goed, kijk, het is natuurlijk een feit dat sommige mensen... Dat geloof ik wel. Dat sommige mensen twijfelen in hun eentje en daar eigenlijk niet zo... Ja, niet echt goed lukt om daarover te praten of dat heel erg in hun eentje beleven. En als ze daarbij wat negatieve dingen meemaken, dan kunnen gaan afhaken. Maar wat is dat dan precies?
Ja.
Dan word je ongelovig of atheïst. Niet per se omdat je meer in God gelooft, maar omdat je een bepaald godsbeeld eigenlijk niet meer gelooft. En dat je eigenlijk God daarbij ook in de prullenbak hebt gegooid. En dat zou ik heel tragisch vinden.
Ja.
En daarom denk ik inderdaad dat een oprechte geloofsworsteling je uiteindelijk wel dichter bij God zou kunnen brengen.
Ja.
En dat sommige, ik denk dat er heel veel atheïsten rondlopen die misschien vroeger gelovig waren, maar een bepaald beeld of een bepaalde religie van zich hebben afgeworpen, maar daarmee ook meteen God aan de kant hebben gezet.
Nou ja, en vaak, wat ik wel vaak zie, is dat mensen gekwetst zijn in andere christenen. En dat ze zeggen van, ik ben zo teleurgesteld door wat mij is aangedaan. Of, hoe kan God nou bestaan? Want er is toch zoveel ellende. Ik denk dat dat ook wel vaak een reden is om te zeggen, ik doe er afstand van.
Nou, dat eerste punt, dat heeft me altijd verbaasd, want dat begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed. In die zin dat ik begrijp niet zo goed dat als mensen in de kerk jou iets naars aan doen, want dat gebeurt, ik bedoel, als er ergens een plek is waar mensen pijn gaan, dan is het in de kerk, dat is natuurlijk het tragische, zeker. Maar die mensen, die zijn natuurlijk met de beste, mensen doen met de beste bedoelingen allemaal domme dingen. En vanuit een soort passie en vanuit een soort dit moeten we doen, doen we elkaar pijn. Maar dat zegt natuurlijk niks over God.
Nee.
Het is een beetje hypocriet om dan te zeggen van mensen hebben mij gekwetst, dus geloof ik niet meer in God. Ja, dat slaat nergens op.
Nee.
Waarom? Ja, dat heeft dan met die mensen te maken. Dan moet je zeggen, nou, ik ben boos op die mensen en de manier waarop hun over God praten, daar kan ik niet zoveel mee. Maar dat zegt niet zoveel over God.
Nee. Een soort easy way out misschien.
Ja, precies. Ja, en ik denk juist, en dat is natuurlijk de grap, juist christenen, die beseffen als het goed is ten diepste dat zij moreel helemaal niet zoveel beter zijn dan anderen. Misschien, ik geloof ook best dat er atheïsten zijn die een beter moreel leven hebben als mij. En juist als christen kan ik dat heel goed accepteren, omdat juist wij christenen zeggen, wij hebben Jezus nodig, want wij schieten tekort. Dus je kan alleen maar christen zijn als je erkent, ik schiet tekort. Ja. Ik faal, ik schiet tekort, ik heb Jezus nodig.
Ja, mooi. Daniël, ik wil graag afsluiten met een quote die ik wel mooi vind aansluiten. If he gave you the proof, then you didn't need faith.
Ja.
Heel erg bedankt voor dit gesprek. Mm-hmm. En ik hoop dat er heel veel mensen door gezegend zijn. En dat er wat openheid komt. En dat er ontspanning komt. Met, uiteindelijk is mijn verlangen erachter dat mensen toch uiteindelijk bij God uitkomen. Maar dat die reis er mag bestaan.
Ja.
Heb je nog een laatste ding wat je wilt toevoegen? Dat je zegt, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Maar dat wil ik heel graag delen.
Nou, het meeste heb ik wel gezegd, maar wat natuurlijk eigenlijk ook heel interessant als je kijkt naar de Bijbel. De Bijbel staat vol met mensen die twijfelen. Dus weet ook, als je twijfelt, je bent niet de enige. Mm. En ik heb een mooie, dat vind ik een van de mooiste. Bij Matthäus 28, vers 17 staat dat toen kwam Jezus nadat hij was opgestaan bij zijn discipelen.
Ja.
En staat er, toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelde enkele nog. Toen dacht ik, dat is toch prachtig. Dat dus Jezus in zijn verheerlijk lichaam pal voor je neus staat. Ik bedoel, hoe concreet wil je het hebben?
Ja.
En dat er nog staat, alhoewel sommigen of enkele van hen twijfelden nog. Toen dacht ik, als zelfs die figuren daar, die Jezus voor hun neus zagen twijfelen, dan is het helemaal niet schrik dat wij af en toe twijfelen.